Geliefde gemeente, waarom bent u hier? Wat is de reden dat u op kerstmiddag naar de kerk gaat? Het zou kunnen zijn dat je denkt, kerst, ik moet nodig leren wat kerst eigenlijk betekent. Ik zou wel willen horen waar het met kerst om gaat. Maar ik denk dat voor de meeste van u geldt dat u de kerstgeschiedenis al zo vaak gehoord hebt. Vanmorgen. En eerder deze week, op school, thuis, gisteravond misschien, in een van de andere kerken. Vorig jaar, het jaar daarvoor. En telkens weer, Lucas 2. En het geschiedde in diezelfde dagen enzovoort. Waarom? Waarom zou u het vandaag nog een keer willen horen? Als u vanmorgen al in de kerk geweest bent om dat woord te horen. Niet dus omdat je het verhaal niet kent. Meestal. Waarom dan wel? Omdat dat verhaal en die geschiedenis zo belangrijk is. Datgene wat de Heer Jezus heeft gedaan, dat is geboren, maar ook dat is gekruisigd en ook dat is opgestaan, dat naar de hemel is gegaan. Dat is het allerbelangrijkste in de hele wereld. Er zijn geen dingen belangrijker dan dat wat God gedaan heeft in Jezus. En de allerbelangrijkste dingen in je leven, die moet je vaker horen. Kijk, net als in het persoonlijke leven, onze verjaardag vieren we elk jaar. Elk jaar denken we eraan terug dat we een keer geboren zijn. Je zou kunnen zeggen, dat is zo'n beetje het belangrijkste wat er in je leven is, dat je geboren bent. Daar sta je vaak bij stil. Dat Jezus geboren is, daar moeten we vaak bij stilstaan. Dat we heel goed weten hoe belangrijk het is. Maar ook dit. Dat het voor ons leeft. Of weer gaat leven. Kijk, want wat God gedaan heeft, dat is gebeurd en dat ligt vast. Daar verandert niks meer aan. Maar ons hart is niet zo vast. Daar verandert van alles aan. En daar mankeert ook van alles aan. En het kan zijn dat je het verhaal van voor naar achteren kent, maar niet echt gelooft. Niet gelooft in je hart dat je er eigenlijk maar steeds omheen leeft. Het betekent niets in je leven. Dat moet veranderen. Maar er gebeuren ook veranderingen in je hart die helemaal niet moeten. Dat je geloofde. Je mocht echt de Heer Jezus bewonderen en lief krijgen. Maar je raakt het haast weer kwijt. Het leefde niet meer zo. Dan moet je het weer horen. Om te komen tot vernieuwing van het geloof. Verversing. Versterking. Om je vastheid dus te vinden in dat wat Christus heeft gedaan. En daarom luisteren we vanmiddag opnieuw naar dat kerstevangelie. Vanuit Lucas 2 en nu vanuit vers 6 en 7 vooral. Ook wel dat wat er voorkomt en wat erop volgt. Maar vers 6 en 7 zijn de belangrijkste. Ik lees vers 6, 7 en het begin van vers 8. En het geschiedde, als zij daar in Bethlehem waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon. En wond hem in doeken en legde hem neer in de kribbe, omdat voor hem geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek. Tot zover dit woord van God. Onder dit gedeelte en boven de preek staat, Christus is geboren. Drie gedachten. Lang gewacht. Laag gelegd en lief gehad. Christus is geboren. Lang gewacht. Laag gelegd en lief gehad. Als eerste, lang gewacht. Dat de dagen vervuld werden, staat er. Hier in vers 6. Wij zouden in onze tijd zeggen, het was de uitgerekende datum. En zo vraag je dat immers aan een vrouw die zwanger is. Hé, wanneer ben je eigenlijk uitgerekend? Nou, nog 3,5 maand. Nou, dan 3,5 maand later. En dan is de uitgerekende datum. Dan kun je zeggen, de tijd is vervuld. Het is tijd. Zo geldt hier, het was tijd in de zwangerschap van Maria. Maar het gaat om veel meer. Het was tijd in de kalender van God. Diezelfde woorden komen tegen in Handelingen 2. Handelingen 2, Pinksteren. Als de dag van het Pinksterfeest vervuld was. Daar klinkt ook in door. Het is Gods tijd. God heeft zijn agenda afgelopen. Zeg ja, nu. Hier staat het moment. Maar er is al een hele pauze aan vooraf gegaan. Wat heeft het lang geduurd? Eeuwenlang. Millennia lang. De achterliggende 400-500 jaar. Is er eigenlijk niet meer zoveel over gesproken. Maar 400-500 jaar geleden was Malachi er, de laatste profeet van het Oude Testament. En die heeft het voorspeld. Die heeft het opnieuw voorspeld. Dat de Messias zou komen. En daarvoor Zacharia en Jesaja. En daarvoor David en Mozes. God heeft het beloofd aan Abraham. Het was inmiddels al 2000 jaar geleden. En nog weer eerder heeft hij beloofd aan Adam. En al die mensen hebben geweten, er zal iemand komen die voor verlossing zorgt. Die ons uit de allergrootste nood verlossen zal. Hij zal komen. Ze hebben het geweten. En ze hebben erop gewacht. Adam heeft het niet gezien. En Abraham heeft het niet gezien. En David heeft het niet gezien. En Jesaja heeft het niet gezien. En Malachi heeft het niet gezien. En degenen die het nog nodig hadden, die hebben zo gewacht. En niet iedereen zat ermee. Een heleboel mensen die waren druk met andere dingen. Die zochten het misschien wel bij andere goden. Die hadden genoeg aan hun eigen godsdienst. Maar er waren er, die hielden die belofte vast. Die dachten, ja maar God heeft het toch gezegd. En dat heb ik nodig. Er is niks op de wereld wat ik zo nodig heb. Als een verlosser. Als een redder. Als iemand die mij echt gelukkig kan maken. Als iemand die mijn schuld kan wegnemen. Herken je dat? Herken je dat? Dat dat het allerbelangrijkste is in je leven. Van alle dingen je zoekt. Van alle dingen waar je druk mee kan zijn. Dat je zegt, er is één ding. Daar gaat het echt om. Maar de mensen die dat hadden, die hebben zo moeten wachten. En er waren erbij die dachten, zou het wel komen? Er wordt nooit meer over gesproken. Na Malachi heeft geen profeet het er meer over. Het duurde maar en het duurde maar. Maar intussen ging God door. En wat eigenlijk niemand wist, dat kwam Maria te weten. Maria, die jonge vrouw in Nazareth, die kreeg te horen, uit u zal Christus geboren worden. De zaligmaker, de zoon van God. Dat de engel Gabriel zelf vertelt. Maria raakte zwanger. En Maria was in verwachting. In verwachting. Over 9 maanden. Dan zou hij geboren worden. Oh, ze kon het nog, ze mocht het nog tegen bijna niemand vertellen. Met Elisabeth heeft ze het gedeeld. En later met Jozef. Maar niemand begreep het. Maar Maria heeft stil verwacht. Ze hebben niet stil gezeten. Dat niet. Want toen Maria terugkwam uit Judea, toen is ze bij Jozef gekomen en Jozef is bij haar gekomen. En toen Jozef wist dat hij zijn vrouw tot zich moest nemen, toen zijn ze getrouwd. Dat kunnen we hieruit opmaken. Jozef en Maria wilden gaan in Gods weg. En als ze niet getrouwd waren, dan zouden ze nooit samen gereisd hebben. Dan zou Jozef met zijn ouders gereisd zijn en Maria met haar ouders. Maar wij zien hier Jozef en Maria samen reizen. Omdat zij getrouwd zijn. En dan kun je denken, ja, maar ze wordt hier toch genoemd dat zijn onbetrouwde vrouw. Daarmee zegt Lucas, ja, dat is die vrouw waar we het eerder over gehad hebben, die onbetrouwd was. Die vrouw die al onbetrouwd was, toen ze de boodschap kreeg. Dus die vrouw die bij Jozef hoort. Dat klinkt hierin door. Al waren ze nu dus al een stap verder. Die ondertrouw die kon ook geen 9 maanden duren. Die ondertrouw dat was de allerlaatste fase van de relatie. Nou, dan leef je echt toe naar het trouwen. Inmiddels dus getrouwd. Dat zal in Nazareth gebeurd zijn. En daar hebben ze samen gerekend op een huis of op een kamer waar ze dan zelf konden wonen. Maar waar ze dan ook hun kind een plaats konden geven. Zo zal Maria het hebben klaargemaakt. Maar toen kwam er een boodschap. Daar in Nazareth kwam een boodschapper vanuit het Romeinse Rijk. En die kwam vertellen, mensen luister, dit is voor iedereen een boodschap. De keizer in Rome die wil dat heel de wereld geteld wordt. En nu is Israël aan de beurt. En die keizer die deed dat zo van volk tot volk. De bedoeling was dat hij dan goed kon kijken hoe het met de belastingen moest gaan verlopen. En elk volk pakt hij dan aan op de beste manier voor dat volk. Nou, Israël was een volk, daar vonden ze stam. De afstamming heel belangrijk. Dus hadden de hoge mensen gezegd, Israël tellen we maar zo dat iedereen naar zijn eigen stamgebied gaat. En zo werd dat rondgeroepen in Nazareth, laat iedereen gaan naar die plaats waar die van afstamt. Je mag niet wachten, je mag niet zelf kiezen, je moet gaan en dan word je verwacht. Want dan zal er geteld gaan worden. En Jozef en Maria, die hebben elkaar aangekeken en gezucht en gedacht, dan moet het maar. Maar Maria was hoogzwanger. En wat zouden ze graag samen hun kind daar in dat huis een plek gegeven hebben? Maar dat kon niet. Ze moesten gaan. En dan trokken ze die lange reis vanuit Nazareth naar het zuiden. Door Samaria, misschien om Samaria heen, naar Judea. Lange reis, zeker voor een zwangere vrouw. Maar uiteindelijk kwamen ze daaraan. Bethlehem. De stad waar David geboren was. David, de stamvader van Jozef. En natuurlijk ook van een heleboel familie. Een deel van die familie woont ook in Nazareth, zo lezen we aan het einde van hoofdstuk 2. Maar die zal nu ook naar Bethlehem gereisd zijn. In Bethlehem moest hij zijn. Een kleine stad. Maar waar wel veel nakomelingen naartoe moesten. Dus dat werkte al onderweg. Ze waren lang de enige niet. Ze reizen niet zo snel als de rest. Dus toen Jozef en Maria daar in Bethlehem aankwamen, toen was die stad al vol. Waar was nu nog plek voor Jozef en Maria? Nee, zeiden de mensen. Ja, we hebben eigenlijk wel plek, maar het is vol. Nu staat er hier in onze vertaling dat er voor hem geen plaats was in de herberg. Je zou dan kunnen denken aan een herberg zoals een hotel of een wegrestaurant of zo'n motel, noem maar op. Maar waarschijnlijk is het meer in algemene zin bedoeld een plek waar je kunt herbergen. En wat echt een herberg is met een herbergier, daar is normaal gesproken een ander woord voor gebruikt. Het woord dat hier gebruikt wordt, wordt elders vertaald met opperzaal. De opperzaal waar Jezus met de discipelen naartoe ging om het paascha te vieren. Maar dat was een zaal bovenop een huis wat de mensen niet per se zelf nodig hadden. En ze hadden zo hun eigen woongedeelte en slaapgedeelte. Maar dan op het dak hadden ze nog extra ruimte en daar konden dan gasten ontvangen worden. Maar dat gastenverblijf zat vol. Er was het ene naar het andere huis, het gastenverblijf, zat vol. Maar zegt er een, ik heb nog wel een lege ruimte. Boven niet meer, Maar naast het huis heb ik nog een lege ruimte. Normaal gesproken staat daar het vee. Maar dat vee is nu het veld in. Dan kunnen jullie daar wel terecht. Ja, dan kunnen jullie daar verblijven. En dat is natuurlijk ook wel gezien, die zwangerschap. Dan kun je daar ook je kind ter wereld brengen. Misschien daarin op een bepaald manier ook meegedacht. Van ja, zo'n vol gastenverblijf, dat is ook wat om daar te bevallen. Een stille stal is beter. Intussen natuurlijk wel een bijzondere plek. Maar daar kwamen ze nu terecht. En ze zullen gevoeld hebben, dit wordt dan de plaats. Niet ons eigen huis, maar dit wordt dan de plaats waar het kind ter wereld moet komen. Teleurstelling zal het toch geweest zijn. Zomaar ergens. De spanning zal er geweest zijn. Hoe zal het hier dan gaan? Maar er mocht ook geloof zijn. Het is niet zomaar. Er staat hier, het geschiedde als zij daar waren. God heeft ervoor gezorgd dat ze niet ergens onderweg bevallen moesten. Dat had toch ook gekund? Zomaar ergens langs de weg? Dat lezen we bijvoorbeeld van Rachel. Nee, ze zijn aangekomen. Dus in het leven van Jozef en Maria, daar zie je Gods persoonlijke zorg. Maar het is veel meer dan dat. Als zij daar waren, niet als ze daar waren, waar ze thuis hoorden in het noorden van Israël. Wat ze misschien wel gemakkelijker gevonden hadden. Nee, want de profeten hadden gezegd, gij Bethlehem Ephrata, Micha 5, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Uit u zal mij voortkomen die in eerste zal zijn in Israël. Bethlehem, daar moest de verlosser geboren worden. Nee, dat hoefde Jozef en Maria niet zelf bij elkaar te puzzelen. God had Jozef en Maria niet nodig om zijn woord te vervuld te krijgen. Dat Jozef de Bijbel had gelezen en gezegd, oh Maria, we zitten verkeerd. We zitten in Nazareth en dat moet helemaal niet. Wij moeten gaan reizen. Nee, Jozef hoefde niet Gods woord voor elkaar te krijgen. God zelf zorgde ervoor. En dan gebruikte hij een keizer voor in Rome. De allerbelangrijkste man van de hele wereld. Die moest precies gaan doen wat God zei. Hij moest ervoor zorgen dat zonder dat Jozef en Maria het zelf konden bepalen, Jezus geboren werd in Bethlehem. Precies zoals gezegd is. Daar moesten wel mensen op wachten. Er waren mensen, zo weten we. Dat lezen we verderop in Lucas 2, hè? Simeon en Anna. Er waren mensen die elke dag verlangde. Zou de verlosser al komen? Elke dag weer naar de tempel. Dat is een groot verlangen, hè? Een groot hartsverlangen. Elke dag naar de tempel en elke dag God bidden. Heren, wij verlangen zo naar de verlosser. Die hebben we zo hard nodig en de mensen om ons heen hebben hem zo hard nodig. Wanneer komt hij? En ze moesten wachten. Ze moesten wachten tot ze oud geworden waren. Je zou bijna denken, ze moeten wachten tot ze, ja, misschien ook beleven ze het wel niet. Nee, God zorgt. Al hebben ze lang moeten wachten, tot op hun hoge leeftijd. Het is niet voor niets. Ook zij wisten niet wat er allemaal nog nodig was. Ze kunnen vast wel eens gedacht hebben, heren, waarom niet eerder? Waarom niet nu al? Waarom niet vorig jaar al? Waarom niet 10 jaar geleden al? We hebben die verlosser zo nodig. God zegt nee, er moet nog van alles gebeuren. Er moest nog veel meer gebeuren. Dat hoeft nu niet aan de orde te komen, maar dit één ook. Er moest een gezin van Nazareth naar Bethlehem gestuurd worden. Niet zelf, maar gestuurd worden. Dat moest nog gebeuren. Maar toen dat gebeurd was, toen was het tijd. De dagen waren vervuld. God zegt, het kan, alles is klaar. Laat het nu gebeuren. Dat is een wonderlijke gedachte. Dat God alle dingen bestuurt. En er waren mensen die zaten er helemaal niet op te wachten. Maar er zaten ook mensen erop te wachten. Het duurde zo lang en ze dachten misschien wel, zou God het niet gaan vergeten? Zou er van de belofte misschien niks uitkomen? Jawel, het gebeurt wel. Alles wat God gezegd heeft, komt uit. Maar de planning weten wij niet altijd. God wel. God houdt de planning in de hand. Hij overziet het helemaal. En op zijn tijd gebeurt het. Het geschiedde als ze daar waren. Toen waren de dagen vervuld dat ze baren zou. Die woorden die mogen ons zo verwachting geven. Als we verder kijken. Herkent u iets van het verlangen naar de komst van Jezus? Kijk naar de wereld om je heen. Zegt de Heer, er is zoveel nood. De wereld is zo chaos. We hebben er zo'n rommel van gemaakt. En u hebt beloofd dat Jezus komt. En dan als hij komt, dat zal het zo heerlijk zijn. O Heer, wanneer komt dan die dag? Wat duurt het lang voordat Jezus terugkomt? Wat duurt het lang voordat uw koninkrijk hersteld wordt? Herken je dat? Dan mag je ook dit zien. Jezus kwam toen precies op Gods tijd. Dan komt hij straks ook exact op Gods tijd. Geen dag te vroeg, geen dag te laat. Het kan wel zijn dat wij het te laat vinden. Dat wij het gevoel hebben dat het haast niet meer goed komt. Maar dat ligt bij God niet zo. Hij regeert en hij weet wat hij doet. En hij zorgt dat het komt zoals hij het wil. Maar ook in het persoonlijke leven. Kunnen ook dingen zijn waar je zo op moet wachten. Of dingen waar je zo mee vastloopt. Dat je denkt, moet het nou zo gaan? Moet het nou zo moeilijk gaan? Moet er nou eerst zoveel gebeuren? Moet ik zo lang wachten? Voordat u die belofte in mijn leven vervullen zal. Moet ik zo lang wachten? Naar de opening, naar de diepe vreugde, naar de vastheid, naar uw besturing. Ja, dat zou kunnen. Maar God, die vertraagt zijn belofte niet. God vergist zich in de planning niet. Hij regeert. Als je dat maar ziet. En dan is het een van beide. Ik denk dat je kunt zeggen, in ieders leven is het een van beide. Of wij wachten op God. Of wij laten God wachten. Het is een van beide. Of je wacht op God. Dat is geloof. Het geloof omdat je God zo nodig hebt. Het geloof ook omdat je zegt, God weet het beter dan ik. Of je wacht op God. En dan hoef je zeker niet eindeloos te wachten. Of je laat God wachten. Want je niet wilt luisteren. En niet wilt komen. En dat God wel eindeloos moet wachten. Dat zou wat zijn, hè. Wij zijn niet zo geduldig met God. Wat is God nog geduldig met ons? Zijn geduld raakt wel een keer op. Je kunt God niet eindeloos laten wachten. En de andere kant, God zal je niet eindeloos laten wachten. Als je hoopt op zijn genade. Het was de eerste. Lang gewacht. Tweede, laag gelegd. Het geschiedde als ze daar waren. In Bethlehem. In de stal. Toen kwam die dag. De dag waar Maria zo naar uitgezien had. En misschien ook wel tegenop gezien. Het was haar eerstgeborene. Ze had nog nooit een kind gekregen. En een geboorte is al heel wat. Als je 10 keer een kind gehad hebt. Dan is het een groot iets. Bij de eerste helemaal. Je hebt geen idee wat er gebeurt. In een zwangerschap niet. En in een bevalling niet. Dus dat is heel wat geweest voor zo'n jonge vrouw als Maria. Maar zij kon ook niet echt terecht bij anderen. Kijk, ze kon natuurlijk best vragen aan mensen die kinderen hadden gekregen hoe dat nou is. En allerlei aspecten van de zwangerschap en zo. Maar aan niemand kon ze de vraag stellen, hoe is het nu om de zaligmaker te krijgen? Hoe zou de Zoon van God eruit zien? Wat zou dat wezen als ze een kind kreeg? Hoe zou hij er eigenlijk uitzien? Die haar kind was maar ook Gods kind. Misschien hebt u wel eens een schilderij gezien, tekening, waar dan een kind in de kribbe ligt. En dan geven we los van de vraag of we Jezus moeten willen afbeelden, maar het gebeurt. Jezus wordt afgebeeld op allerlei plaatsen. En dan zijn de schilderijen, daar heeft hij een soort stralenkrans. Nou, dan kun je begrijpen dat ze hem zo tekenen. De Zoon van God. Dat is wat, de Zoon van God. God zelf. Als hij geboren wordt. Maria heeft hem gebaard en in de armen genomen. En ze zag helemaal geen stralenkrans. En zo meteen staat er in vers 9, de heerlijkheid des Heren omscheen hen. En bij die herders in het veld, daar scheen de heerlijkheid des Heren. Maar dat lezen we hier helemaal niet. Er staat niet, en zij baar daar eerst geboren zoon en de heerlijkheid des Heren omscheen hem. Nee, er was helemaal geen lichtkrans, geen bijzonders, een gewoon kind. Zou dat er niet verbaasd hebben? De Zoon van God. En nog iets, het is niet zo vreemd, maar ergens is het toch wel bijzonder. De Zoon van God, die had geen stralenkrans, maar ook geen koninklijk kleed. Hij werd naakt geboren. Ja, zeggen, ja, zo gaat dat met een kind. Ja, maar Gods Zoon, dat was nooit eerder gebeurd. Naakt geboren. Zoals hij straks ook naakt aan het kruis zou hangen. Dat was een schande dat hij naakt aan het kruis hing. Een schande, daar werd hij in veracht. Je zou kunnen zeggen, op een andere manier. Ja, naakt geboren, dat was misschien niet zo vreemd. Want de allereerste mensen, die begonnen ook naakt. Adam en zijn vrouw in het paradijs. Ze hadden nooit gezondigd. Helemaal geen verkeerde gedachten, geen onreinheid bestond er. Ze waren naakt en ze schaamden zich niet. Totdat ze aten van die vrucht, waarvan ze absoluut niet mochten eten. God had gezegd, als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. En toen ze gezondigd hadden, oh, ze vielen niet direct dood neer, maar er gebeurde wel iets van binnen. Ze verstijfden van binnen. En ze schaamden zich. Ze zagen dat ze naakt waren. En ze dachten, dit kan toch zo niet? En ze bedekten zich met bladeren. En ze doken weg achter de struiken. Toen riep de Heer ze voorschijn. Ze moesten komen. Ze moesten openbaar komen. Voor de dag komen. Toen heeft God van alles tegen ze gezegd. Maar wat was nou het eerste wat hij heeft gedaan? Het eerste wat hij heeft gegeven. Hij gaf hen kleding. Die vijgenbladeren moesten weg en hij gaf ze kleding van schapenvellen. Dus het eerste wat Adam en Eva kregen na de zondeval was kleding. En dat is nou precies wat Maria gaat doen. Ik denk niet dat ze het beseft heeft. Maar Lucas schrijft het wel bewust op. Kijk, zegt hij, de Zoon van God. Net als Adam begon naakt, maar wordt gekleed. Heeft Jezus dan kleren nodig? In feite niet, zou je zeggen. Hij heeft geen zonde. Zoals Adam en zijn kinderen en achterkleinkinderen en zo. Nooit zonde gedaan. En toch moet hij dragen het kleed als het teken van schande. Hij heeft niet zijn eigen zonde. Maar hij is het die de zonde der wereld draagt. Hij ligt hier als zaligmaker. En als zaligmaker heeft hij gezegd, Ik wil de zonde der wereld wegnemen. Ik wil de zonde der wereld eerst op mij nemen. Hij werd overdekt met onze zonde. En om dat te laten zien, werd hij bekleed. Bekleed zoals elke andere baby. En voor Maria was het denk ik niet meer dan een daad van liefde. Gewoon zoals een moeder voor de kind wil zorgen. Zo zou elke moeder het doen. Toen hadden ze geen kleertjes, babykleertjes of zo. Het was gewoon het normale. Ze wond hem in doeken. Maar juist dat normale is zo abnormaal. Omdat de Zoon van God is. Hij werd bedekt met zonde. Waarvoor? Dat hij ons van de zonde zou kunnen bevrijden. Hij heeft de zonde op zich genomen. Omdat hij het van ons zou kunnen wegnemen. Zie je al vanaf zijn allereerste begin is hij zaligmaker. Dat is het hele doel waarvoor hij op de wereld kwam. Om ons van zonde te kunnen bevrijden. Om ons van de schande te kunnen bevrijden. Opdat wij voor God rechtvaardig en heilig zouden kunnen staan. En nog iets deed Maria. Nog precies datgene wat haar moeder zou doen. Ze kon niet anders. Ze was daar in die stal. En ze had natuurlijk verder niks bij zich. Ze hadden geen auto met maxicozy en al die dingen meer. Ze moesten doen met wat voor handen was. En er was één plek waar ze een baby neer konden leggen. Je legt zo'n baby niet in een losse strohoop neer. Maar er was daar één bak. Een voerbak. Een kribbe. Ja, die was geschikt. Maar toen ze dat deed. Ze legde hem neer in de kribbe. Toen straalde ze ook wat uit. Nogmaals, ze zal zichzelf niet van bewust zijn geweest. Want zij deed gewoon wat ze moest doen. Wat kon ze anders? Maar Lucas, die wil ons erop laten letten. Die zegt, kijk eens wat daar gebeurt. Ze legde hem neer. Ze legde hem neer in een voerbak die laag genoeg was ook voor de schapen. Dat is een lage bak, laag bij de grond. En dat woord dat er in het Grieks staat, daar heeft het ook nadruk. Hè? Er staat niet maar, ze legden hem in de voerbak, maar ze legden hem neer in de voerbak. Daar in de stal was Jezus de laagste. Kijk, later hebben Jozef en Maria natuurlijk ook gewoon op het stro gelegen. Maar op dat moment, wat hier beschreven staat, was Jezus de laagste. Jozef en Maria, zij stonden, zij zaten. Jezus werd neergelegd. Op de grond. Wat een boodschap. Dat is de boodschap waar Maria ook van gezongen heeft. Dat hij mensen heeft opgezocht in de laagte. De Zoon van God, die de Allerhoogste is. Boven de mensen. Boven de engelen. Boven de hemelen. Zo groot is Jezus als Zoon van God. Die is gekomen op zo'n lage plek. Hij die alle dingen draagt. Je zou kunnen zeggen het hele heelal ligt in de sterke armen van de schepper. Maar nu ligt hij op zijn eigen schepsel. Op de aarde. Hij is bekleed met heerlijkheid. En nu ligt hij daar bekleed met doeken. Wat een enorme tegenstelling. Waarom? Hij moest zijn heerlijkheid afleggen. Hij moest afdalen. Omdat wij zo diep gevallen zijn. Dat wij zo ver bij hem vandaan zijn. In onze laagheid. In onze hopeloosheid. In onze schuldigheid. Daar kwam hij ons opzoeken. De diepste plaats. En daarom kon hij later zeggen. Komt herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn. Ik zal u rust geven. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw ziel. Zo zaligmaker is hij. Nederig van hart. Heel bewust liet hij zichzelf neerleggen op de laagste plaats. Om dat aan ons te tonen. Ja, hij is nederig. Ja, wij zijn trots, maar God niet. Hij is nederig. En als je dan door je trots heen zakt. Als je dan niet meer jezelf overeind kunt houden. Als je je moet gaan schamen tegenover God. En het gevoel hebt dat je voor hem dieper weg moet zakken. Als je in nood zit. En jezelf niet redden kunt. Zie, hier is nou een zaligmaker die in de diepte is neergedaald. Een zaligmaker naar wie je niet hoeft op te klimmen. Het kan wel zijn dat je moe bent. Geestelijk moe. Maar je wordt niet moe van het komen tot Jezus. Je kunt moe zijn van het vluchten voor Jezus. Je kunt moe zijn van je pogingen om zelf naar de hemel te klimmen. Je kunt moe zijn van je pogingen om zelf deze wereld fijn te maken. Om zelf je leven op te bouwen. Daar kun je moe van worden. Moe als iemand dus die tegen een heuvel op moet lopen. Die bergbeklimmingen maakt. Je hoeft niet moe te worden van het komen tot Jezus. Daar kun je juist als een vermoeide je laten zakken. Als hij daar ligt, zou ik niet hier voor zijn. Zeg, kom, je hoeft alleen maar te laten zakken. Je hoeft niet meer overeind te blijven. Je hoeft alleen maar niet te klimmen. Laat je nou zakken met al je noden. Met al je schuld. Met al je strijd. Kom tot mij. En daar zul je rust vinden voor je ziel. Als tweede. Laag gelegd. Als derde, lief gehad. Zullen vast hebben horen huilen, zou ik niet. Hij daar in de stal, die anderen in de opperzaal. Er zijn genoeg mensen geweest in Bethlehem die wisten dat Jozef en Maria er waren. De gastheer van het huis, die familieleden. Ze hebben het wel geweten. Wat lezen we nou? Ze baarden haar eerstgeboren zoon. Staat er in vers 7 en dan. En er waren een heleboel mensen. Er waren de buren. Er was de gastheer. Er waren neven en nichten. En die kwamen allemaal de baby opzoeken. Maria, hoe is hij gegaan? Staat er niet. En er waren herders. Dat zijn de enige mensen die in beeld zijn. Er waren herders in diezelfde landstreken. Die waren nog niet eens heel dicht in de buurt. Die waren er buiten. Waar zijn nou al die mensen? Ze interesseren zich niet. Ze zullen misschien ook wel de neus ervoor opgehaald hebben. Later zeggen de fariseeën tegen Jezus, u bent in hoererij geboren. Dan zou die familieleden ook niet naar ze gekeken hebben. Die Maria, die is zwanger voordat ze trouwde. En van wie? Ja, waarschijnlijk niet van Jozef. Want ze heeft een lange reis gemaakt, helemaal naar Judea. En toen ze terugkwam was ze zwanger. Dat deugt iets niet. Die Maria en Jozef, daar willen we niet mee te maken hebben. Een vroom gezicht en ze lijken zo vriendelijk. Maar intussen. Zoiets. Aan de kant gezet. Er was niemand die Jozef en Maria hielp. Niemand die Jozef en Maria opzocht. Niemand die Jezus opzocht. Geen interesse. Maar God zorgt. Er waren herders. Herders. Geen familie. Geen rijke mensen. Waren betere mensen. Waren dat nou mensen die uit zichzelf zeiden, ja maar wij willen naar Jezus toe. Wij gaan wel naar hem toe. Wij gaan hem wel opzoeken. Wij vinden hem wel belangrijk. Nou, wat er in hun hart is omgegaan, weten wij het niet. Maar we weten wel dat zij ook niet uit zichzelf Jezus gevonden hadden. God trekt ze erbij. Want er staat niet er kwamen herders. Er staat er waren herders. Die waren ergens ver weg. En God komt die herders opzoeken. De heerlijkheid des Heeren omscheen hen. Want er kwam een engel. En zonder die engel, zonder die bijzondere boodschap, waren de herders ook niet gekomen. Daar zien we Jezus. De zaligmaker. De enige door wie we gered kunnen worden. De belangrijkste geboorte van de hele wereld. En er is niemand die Jezus zelf opzoekt. Niemand die Jezus zo lief heeft. Nou, hij zou je kunnen zeggen, Jozef en Maria hadden hem lief. En later Simon en Anna. Maar uiteindelijk is weer hetzelfde gebeurd als bij die herders. Wat is er bij die herders gebeurd? Kinderen, weten jullie het? Die herders. Hoe kwam het nou dat ze bij Jezus kwamen? Weet je het nog? Er kwam een engel uit de hemel en die kwam het vertellen. Vanmorgen hebben jullie ervan gehoord. Zie, ik verkondig u grote blijdschap die voor heel het volk wezen zal. Namelijk dat voor u heden geboren is de zaligmaker. Christus de Heer in de stad van David. God zocht die herders op. Wat zegt dat nou? Dat God lief heeft. Staan, dan denk je, wie zou er nou Jezus lief hebben? Wie zou er nou op kraambezoek komen bij hem? De Bijbel zegt, verwacht daar maar niks van. Maar verwacht wat van God. God die lief heeft. Zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Maar ook zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij de boodschap aan de herders gebracht heeft. Dat hebben we nodig. Dat hebben we net zo hard nodig. Als Jezus in Bethlehem geboren was. Maar ik kwam het u niet vertellen. Dan wist u er niks van. En dan had u er niets aan. We hebben niet genoeg eraan dat Jezus geboren wordt. We hebben het ook nodig dat het ons verkondigd wordt. Hoe zou je kunnen geloven als het niet tegen je verteld wordt? Zegt Romeinen 10. En zo is het toch? Maar dat is dan zo'n grote daad van liefde. Je zit vanmiddag, vanavond in de kerk en God komt het je vertellen. Net als tegen die herders. God komt je zeggen, de zaligmaker is geboren. Dus de eerste daad van liefde is dat hij geboren is. Maar de tweede daad van Gods liefde is dat het je aangezegd wordt. Dat het breed verkondigd wordt. En de derde daad van liefde is dat hij bij je hart gebracht wordt. Dat zie je ook bij die herders. Want dan zegt die engel niet alleen Jezus is geboren. Maar hij zegt er nog iets bij. En dit zal uw teken zijn. Waarom een teken? Omdat die herder wil, omdat die engel wil, omdat God wil, dat die herders echt bij Jezus komen. Je moet niet maar van afstand weten, oh ja, er is ook iets bijzonders gebeurd. Jezus is geboren ergens. Nee, je moet er naartoe. Je hebt Jezus nodig. En daar wil God ook voor zorgen. Hij zegt, je kunt naar hem toe. Je bent welkom. Als ze niet welkom waren, had hij natuurlijk geen teken gegeven. Het is juist de bedoeling dat ze zouden gaan. Het is juist de bedoeling dat u naar Jezus zou gaan. U bent welkom bij Jezus. En hij wijst de weg. Die herders kregen natuurlijk een letterlijke aanwijzing. En let erop, het is in Bethlehem. En dan is het in doeken, dus het is een heel gewoon kind. En het ligt in een kribbe. Dus zoek een stal. En daar in de kribbe, als je daar bent, dan weet je het. Je bent er. Zichtbare tekenen. Maar God wil door zijn woord net zo goed de weg wijzen. Dit vind je in Jezus. Ik zal je de weg wijzen. Ik zal je hem aanwijzen. Ik wil je er naartoe trekken. Ik wil je het leren om te geloven dat je zelf niet kunt geloven. Zo'n grote liefde. Hij heeft zijn zoon in de wereld gegeven. Hij heeft zijn zoon in het evangelie gegeven. En hij wil zijn zoon in je hart geven. Daar moet je het van hebben. Van die liefde van God. Zie je die liefde? Is dat zo'n wonder dat God je kwam opzoeken? Dat God je bracht bij Jezus. Om je zonde weg te nemen. En je hart te vervullen. En je zekerheid te geven. Straks, als ik sterven moet. Straks, als ik voor de rechterstoel van Jezus sta. Dan hoef ik niet meer verloren te gaan. Maar dan mag ik zalig zijn. Dan zal het eeuwig goed zijn. Grootste wonder van je leven. Dan kun je toch niet anders dan hem lief hebben. Maria had Jezus lief, niet maar alleen als haar kind, maar als haar zaligmaker, dat heeft ze gezongen. Mijn geest mag blij de Heere, mijn zaligmaker noemen. De herders hebben Jezus lief gehad. En natuurlijk hebben ze, kun je zeggen, kraambezoek, die vindt het altijd mooi om een kindje te zien. Ik heb nog nooit een kraambezoek meegemaakt waar mensen zeiden, wat een akelig kind en wat een vreselijke plek om te zijn. Het is mooi een kind te zien. Het is een wonder. Het is vertederend. Maar hier is het veel meer dan dat. De herders, die vertellen niet maar wat ze gezien hebben, staat er zo meteen. Maar ze vertellen wat ze gehoord hebben. Ze hebben gehoord wie dit kind is. En dat heeft hun hart geraakt. Hij is niet zomaar een baby. Maar hij is Christus. De zaligmaker. Straks zijn er anderen die hem lief hebben. En nu zijn ze er ook. Ben jij er zo een? En u? Dat je Jezus lief hebt. Niet dat je liefde altijd zo vast ligt. Niet dat je liefde altijd zo vol is. Je moet zeggen, ja, soms zou ik het bijna weer vergeten. Maar toch, op de bodem van mijn hart ligt zo'n verwonderde liefde. Dat hij naar mij wilde omzien. Dat hij mij bij zich wilde hebben. Ik kan niet anders dan hem lief hebben. Maar hierom. Ik heb hem lief. Omdat hij mij eerst heeft lief gehad. Amen.